NPO Radio 1. Max.
Wij gaan iets nieuws doen.
That is the World Trade Center.
In de media.
The Netherlands second.
Hallo allemaal.
Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel.
De perstribune met Margreet Rijntjes.
Goedemiddag. Het zijn hectische tijden en dat geldt zeker ook voor mijn gast van vanmiddag. NOS Nieuws hoofdredacteur Marcel Gelaaf.
Goedemiddag.
Fijn dat je tijd voor ons wilde maken. Hoeveel uur per dag ben jij hier in dit gebouw?
Ja, best veel. Als redactie proberen wij ook veel thuis te werken en op afstand te werken. Als je op de redactie zou lopen, dan zou je zien dat het daar veel rustiger is dan anders. Dat er heel veel bureaus niet bezet zijn. Maar ook als je thuis bent, dan gaat het wel door. Het afstemmen, het telefonisch vergaderen in mail. Het coördineren van alles wat we doen. Het vooruitkijken naar de komende dagen. En natuurlijk vooral ook de zorg voor alle collega's. Alle maatregelen die we zelf intern treffen als het gaat om corona.
Ja.
Dus het is heel intensief, maar ik denk dat het geen vergelijk is met wat van de zorg nu gevraagd wordt.
Maar ontspan je ook nog wel een beetje tussendoor?
Jawel, zo nu en dan. Ik probeer voor het slapen gaan een serie te kijken die ontspant.
Netflix of zo?
Zoiets, ja.
Welke volg je?
Ik ben nu Gomorra aan het kijken, okay. Vlak voordat ik ga slapen.
Ja.
Andere mensen liggen daarvan wakker. Ik ontspan daarvan. Dus dat is dan mijn manier. En gisteren heb ik even in de tuin gewerkt. En even lekker buiten. Dicht bij huis.
Ja, heel verstandig.
Maar de rest van de week komt daar echt niks van terecht.
Nee. Mochten luisteraars nou vragen hebben aan jou als hoofdredacteur van het NOS Nieuws, doe dat vooral. Dat kan via de NPO Radio 1-app. En natuurlijk is onze mediadeskundige Ron Vergouwen er ook. Weer wat opvallende momenten van radio en tv. Corona gerelateerd, neem ik aan.
Ja, zeker. Maar ik probeer toch ook een beetje de luchtigheid op te zoeken. En ook vooral de inventieve manieren waarop radio- en tv-makers hun werk doen. Want creativiteit, thuiswerken noemt Marcel al. Maar er zijn allerlei andere dingen, ook bij de televisie, ook bij amusementsprogramma's. Dus dat zometeen.
Ja, dat is bijzonder om te zien ook. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Marcel Gelaaf, geboren op 30 november 1957 in Den Haag. Graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vragen. In deze tijden van corona zie ik dit als mijn belangrijkste taak.
Nieuws brengen, vertellen wat corona doet, wat het van je vraagt. Servicegericht zijn, ook als journalistiek, vind ik ook een deel van onze journalistieke plicht. En onze journalistieke taak, gewoon beschrijven wat er gebeurt en hoe dat in je dagelijks gedrag terugkomt en wat het van jezelf vraagt.
Wij wilden geen coronajournaal verzorgd door de overheid, omdat...
Omdat de journalistiek onafhankelijk is en vooral ook onafhankelijk moet zijn. De journalistiek moet zijn eigen keuzes maken en niet de zetbaas van de overheid zijn. Dat zeg ik niet omdat we als publieke omroep... Ik denk dat de journalistiek dat als geheel niet zou willen en ook niet wil. Het is heel belangrijk, misschien wel juist nu ook en altijd, om dat gescheiden te houden.
Dit item over de corona-uitbraak heeft mij geraakt.
Ja, er zijn veel items die me raken. Soms is het een enkel beeld. Een enkel beeld zag ik bijvoorbeeld vanmorgen nog. Een foto uit Italië van een hal waar allemaal bedden klaar stonden. Dus het zijn vaak die hele kleine momenten die voor veel staan.
Dit heeft me in deze coronacrisis verrast.
Ja, ik denk toch dat... Maar dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Je kan je toch heel moeilijk voorstellen wat er volgende week gebeurt. Als je terugkijkt de afgelopen weken, heb je toch aan het begin een soort gevoel... Nou ja, zo heel ingrijpend kan dat toch niet zijn. Dat is omdat je het je letterlijk en figuurlijk niet kan voorstellen. Maar dat is het dus wel.
Ja. Hierover hebben we op de redactie flink gediscussieerd.
We discussiëren voortdurend over de onderwerpen die we maken, de toon die we kiezen, de woorden die we kiezen. En vooral ook over waar we zelf gaan, wat het voor onze werkwijze betekent. Hoe we er zelf voor zorgen als redactie dat we het niet verder verspreiden. De afspraken die we daarover hebben. Een heel groot deel van alle coördinatie en discussies achteraf gaat vooral ook daarover. Want het heeft natuurlijk ook heel veel impact voor de NOS gewoon als organisatie. Voor ons als werknemers van een bedrijf, van een vitaal bedrijf dat moet doorwerken. In de ogen van de overheid. En dat willen we natuurlijk zelf ook graag. Dat vinden we ook onze taak. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat de journalistiek doorwerkt nu. Om informatie te geven. Dat iedereen wil dat natuurlijk steeds hebben. Dat zie je ook overal terug. Dus dat vergt heel veel energie.
Dit medium bereikt de meeste mensen nu. Radio, tv of online?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Je ziet op tv en je ziet aan de klikcijfers, zoals het heet, online, dat er een enorme belangstelling is. Echt miljoenen en miljoenen mensen per dag. Maar ik weet nooit helemaal wat je dan mag optellen en wat niet. Cijfers van de radio komen altijd wat later. Maar ook daar kan je in ieder geval online zien dat er een grotere belangstelling is. Als geheel is er echt een enorme bereik van de NOS, van de journalistiek. In den brede. Bij de NOS zie je het terug aan de kijkcijfers van het NOS Journaal. Met miljoenen mensen, maar zeker ook online. Wij zien echt cijfers dagelijks. Van, laten we zeggen, 5 met uitschieters naar 1 keer 7 miljoen unieke bezoekers op 1 dag. Het laat vooral zien, denk ik, de enorme behoefte aan feitelijke informatie.
En de laatste? Ja of nee? Op onze redactie hebben wij een voorraad mondkapjes.
Nee, hebben we niet.
Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app.
Ja, Marcel Geloof, hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Heb jij thuis trouwens ook gewoon pasta ingeslagen en dat soort dingen?
Nee hoor, hebben we niet gedaan. Dat was niet nodig. Er zit een supermarkt vlak op de hoek. We konden wel even een paar dagen voort. Ja. Er zaten een paar dingen in de vriezer. Je moet ook vooral zelf niet bijdragen aan het vergroten van het probleem.
Want je zei het al, hè, dat je inderdaad een tijd geleden dit je gewoon niet had kunnen voorstellen. Wij allemaal natuurlijk niet. Het is bijna alsof we met z'n allen in een soort slechte B-film zitten, vind je niet?
Nou ja, ik heb niet de neiging dat woord ervoor te gebruiken. Het is gewoon een pandemie. Heel veel mensen worden er ziek van. Heel veel mensen overlijden eraan. Het geeft heel veel verdriet. Het geeft heel veel ellende. Het geeft heel veel angst en onzekerheid. En dat is op zich erg genoeg.
Ja. We gaan het hebben over het NOS Nieuws. Gisteren, laten we daar eens even mee beginnen. Als we het hebben over vernieuwende dingen, ook wat Ron net noemde. Gisteren was er het NOS Journaal van 8:00. En wat viel ons op? We kregen gewoon de headlines, maar daarna een soort spoorboekje van Simone Wijmans.
Goedenavond. Opnieuw een journaal dat grotendeels in het teken staat van de coronacrisis. Op de dag dat in Brabant de evacuatie van patiënten uit de overvolle ziekenhuizen doorgaat. En straks kijken we hoe een zaterdag verloopt in tijden dat Nederlanders afstand moeten houden van elkaar. En hoe België zich verbaast over de Nederlandse aanpak die minder ver gaat dan bij hen. En we gaan naar Italië, waar het aantal nieuwe slachtoffers nog elke dag groter wordt. Terwijl in China juist het omgekeerde geldt. En we kijken hoe de beperkende maatregelen uitpakken in de gehandicaptenzorg en voor arbeidsmigranten. Maar we beginnen in Brabant.
Ja, ik zat er naar te kijken gisteren. Ik vond het heel prettig. Word jij daar als hoofdredacteur bij betrokken, bij zoiets?
Nee, hier was ik niet bij betrokken. Dit is bedacht door de eindredactie en de presentatie en de regie van die dag. Jij gebruikt het woord spoorboekje. Dat is de term die wij intern ook altijd gebruiken voor dit soort dingen. We doen dit vaker. Mm-hmm. Bij grotere programma's, dat we aan het begin de presentator iets zegt over wat er ongeveer in het programma zit of waar het ongeveer bestaat. Zo expliciet als dit hebben we, denk ik, in het NOS Journaal van 8:00 niet eerder gedaan. Maar ik vind het wel een hele goede vorm. Omdat het je helpt om de informatie tot je te nemen. Bij groot breaking news bestaat het NOS Journaal natuurlijk vaak uit maar 1 onderwerp, of misschien 2, of 1 heel groot en nog een paar hele kleine. Maar nu is dat dag na dag, misschien wel 1,5 week of langer. En wij zoeken dus vormen om ons publiek te helpen om die informatie tot je te nemen. Ja. Want wat je natuurlijk wil voorkomen, is dat je 20 minuten of 25 minuten. De journaals zijn nu ook langer. We hebben er van de week ook een van 35 en van 30 minuten gemaakt. Wat je wil voorkomen is dat je als kijker van onderwerp naar onderwerp gaat die allemaal over corona gaan.
Dat het een soort brei wordt.
Dat het een brei wordt en dat het moeilijker wordt om, zeg maar, de essentie van de specifieke aparte onderwerpen of segmenten, dat je die niet meer tot je neemt. Dus op die manier proberen we een beetje te helpen en te zeggen, nou, we gaan vandaag dat doen en dit nu eerst.
Ja, dan krijgen wij meteen een vraag via de app aan jou. Van Bastiaan, die zegt, zou het niet handig zijn om een, zoals hij dat noemt, een los journaal te maken met ander nieuws dan corona? Dan geeft het 8:00 journaal meer lucht.
Ja, misschien, ja. Ja, meer lucht. We zijn niet op zoek naar meer lucht, hè. Wij zijn,
misschien heeft hij hier wel behoefte aan.
Ja, begrijp ik. We proberen dat wel te doen door, zeg maar, in beeld misschien een soort laatste onderwerpje of beeldfragment te doen die net even een andere kant ervan laten zien. Maar je moet je ook wel realiseren dat wat hij voorstelt natuurlijk van ons een grotere inspanning vraagt. Daar waar iedereen gevraagd wordt om niet te werken, thuis te werken, minder te doen, vraagt deze tijd van ons juist dat we op radio, tv, online, je zei het al eerder, 24 uur per dag aan berichtgeving doen. Alles wat je daar extra bij bedenkt, en waar vaak best goede redenen voor zijn, vraagt een extra inspanning. We hebben extra programma's gemaakt op televisie, hier 2 keer om 8:30. Dat vraagt een extra inspanning van allerlei collega's, van de redactie,
gewoon geen personeel voor.
Van de regie, Van technische mensen, van de bedrijven waar we mee samenwerken. Geen personeel voor. Dat zou misschien nog wel te organiseren zijn. Want er is niet een hoog ziekteverzuim of zo. Mm-hmm. Dat is heel normaal, het ziekteverzuim. Maar het vraagt wel een extra inspanning. En het vraagt dat meerdere mensen hier in Hilversum moeten zijn. Meer bij elkaar zijn. Dat maakt het weer moeilijker om het beleid van hier niet zijn en 1,5 meter uit elkaar zijn, om dat te volgen. Dus er is ook een goede, verstandige gezondheidsreden... Om daar niet te hard in te gaan. Wel onze taak te doen.
Ja.
Maar er niet additionele dingen bij te doen als je denkt dat het ook zonder kan.
Ja. Want als we het hebben over medewerkers, je zegt het al, hè, een aantal werkt thuis. Jij probeert ook dingen thuis te doen. Zijn er al medewerkers ziek?
Bij de NOS zijn geen gevallen bekend van mensen met corona. Mm-hmm. Maar ik denk dat wat voor de NOS geldt, dat het eigenlijk voor elk bedrijf geldt. Mensen worden daar natuurlijk eigenlijk niet meer op getest.
Nee.
Er zijn collega's die verkouden zijn. Die blijven thuis. Maar dat is natuurlijk altijd wel. En dan is dat mensen verkouden zijn. Maar dan is natuurlijk de vraag, is dat griep of is dat corona? Dat weet je niet, omdat het niet getest wordt.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk wel belangrijk om die 1,5 meter en dat soort dingen om dat te volgen en dat uit te voeren. Er zijn bijvoorbeeld in de regies van de televisiestudio's is daar plexiglas geplaatst tussen de verschillende posities van regisseur, eindredacteur, regieassistent en nog andere technische mensen. Want door de apparatuur die er staat zit je vrij dicht bij elkaar. In ieder geval zit er geen 1,5 meter tussen. Je kan niet uit elkaar gaan zitten. Want dan kan je die apparatuur niet meer bedienen. Dus is er nu plexiglas tussen geplaatst. Nou, zo proberen we op alle mogelijke manieren verstandig beleid ook hier intern te volgen.
Ja, want ik zag het al en ik hoorde het ook op de radio, maar ook bij het NOS Journaal. Hele lange microfoons, hè? Zodat je niet meer heel dicht bij mensen hoeft te komen die je interviewt.
Ja, je ziet dat op televisie niet zo goed. Maar de microfoons zitten over het algemeen nu aan een stok. Waardoor je gewoon aan die 1,5 meter wel blijft.
Ja. En ze hebben allemaal een eigen plopkap. Is dat iets wat door de corona komt? De plopkap, hè? Zo'n schuimrubberen hoesje om een microfoon heen. Om te zorgen dat het niet het geluid van winter bijvoorbeeld doorheen komt. Hadden al de verslaggevers dat allemaal al? Of niet?
Nee, dat hadden ze niet. Want die plopkap zit gewoon op de microfoon die de cameraploegen bij zich hebben. En die worden wel eens in de zoveel tijd gewisseld omdat ze verslijten of vies worden. Verslaggevers gebruiken nu een plopkap voor zichzelf als ze een stand-upper doen. Dus hè, dat ze in beeld iets vertellen.
Ja.
In interviews proberen we dat echt te vermijden. Wat wij begrijpen is dat de kans dat je via zo'n plopkap wordt besmet niet erg groot is. Maar ja, ook hier probeer je alles te doen wat kan voorkomen.
Ja. Het coronavirus. Een paar maanden geleden stak het de kop op. We gaan terug naar 13 januari, naar het NOS Journaal. Toen werd er melding gemaakt van de eerste doden in China.
Het nieuwe virus dat vorige maand in China werd ontdekt heeft een eerste dodelijk slachtoffer gemaakt. Het virus is verwant aan SARS en kan een gevaarlijke longziekte veroorzaken. Het slachtoffer is een man van 61 uit de miljoenenstad Wuhan. Er liggen nog 7 mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in totaal is bij 41 mensen in Wuhan het virus vastgesteld. Er is nog veel onduidelijk, onder meer of het van mens op mens kan worden overgedragen. De man die is overleden heeft het virus waarschijnlijk opgelopen op een markt waar vissen, vogels en andere dieren werden verkocht.
Ja, Marcel Geloof, gek hè, om dit dan terug te horen, vind je niet?
Ja, ik was me niet bewust dat al in januari de eerste berichtgeving daarover was. Als je er een beetje aan terugdenkt, kan je dat ongeveer wel beredeneren. Maar inderdaad, dat is dus al 2 maanden geleden. En toen begon het in China en was het gewoon een berichtje, zoals er wel eens vaker zo'n bericht is over een ziekte. En heb je echt geen begin van een gevoel dat dit ook naar Europa, naar Nederland zou kunnen komen. En dat het een wereldwijd gezondheidsprobleem zou worden.
Weet jij nog het moment dat jij daarover in gesprek ging op de redactie? Dat het inderdaad duidelijk werd dat het enorme consequenties zou hebben, ook voor jullie als organisatie?
Ja, ik denk dat bij ons dat niet anders gegaan is dan bij iedereen. Namelijk dat je geleidelijk aan dat ontdekt. We hebben natuurlijk toen veel contact gehad met onze correspondent Sjoerd ten Daas, die daar verslag van deed. Want dat leidde toen het in China begon en Wuhan werd afgesloten. En zo leidde dat natuurlijk bij ons tot het gesprek over gaan we daar naartoe? Gaat hij daar naartoe? Wat doet hij wel? Wat doet hij niet? Waar kan hij naartoe? Hoe besteden we daar aandacht aan? Welke woorden gebruiken we daarvoor?
Kun je dat concretiseren? Hoe gaat dat dan?
Nou ja, eigenlijk bijna letterlijk zoals ik zeg. Dat is een gesprek tussen in dit geval de leiding van de buitenlandredactie en Sjoerd, maar ook met eindredactie en op bepaalde momenten ook de hoofdredactie bij betrokken.
En wat voor woorden werden er dan gekozen? Waar kan je dan over discussiëren?
Nou, de eerste vraag is, ga je, ik noem het maar even, het rode gebied in of niet? Hè? Er zijn journalisten die dat gedaan hebben. En je neiging is om dat te doen, omdat je gewoon wil beschrijven wat er aan de hand is. Hè? Dat is natuurlijk de kern van je opdracht en wat je als je opdracht voelt. Maar het gevolg is, als Sjoerd dat gedaan zou hebben, dat hij daarna in quarantaine zou moeten. En wij vonden dat dat onverstandig zou zijn. Omdat hij dan in de weken daarna juist minder goed verslag zou kunnen doen van het toenemen van de epidemie en wat dat in China zou betekenen. Dus we hebben er toen voor gekozen om dat niet te doen. En het gaat natuurlijk over discussies over wanneer ga je van epidemie naar pandemie. Wanneer spreek je van een hele ernstige epidemie of een ernstige epidemie?
Ja, nou, een pandemie is iets wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt.
Ja,
toch?
Ja, maar het discussiëren over welke woorden je als redactie gebruikt is er eigenlijk elke dag. Hè? Want inderdaad, je kan natuurlijk de Wereldgezondheidsorganisatie volgen, maar je kan natuurlijk ook zelf besluiten dat je zo'n woord gepast vindt.
En wat hebben jullie gedaan?
Nee, wij hebben het pas gedaan toen de Wereld Health Organization dat is gaan doen. Maar dat op de redactie zijn natuurlijk dagelijkse discussies over welke woorden we gebruiken. Omdat wij het natuurlijk heel belangrijk vinden om daar feitelijk in te zijn. Ja. Om recht te doen.
Welk woord is niet geoorloofd wat jullie betreft?
Ja, in principe is elk woord geoorloofd. Het gaat erom dat het woord adequaat is. Mm-hmm. En op de redactie is natuurlijk ook heel belangrijk dat je op radio, tv, online overal dezelfde woorden gebruikt. Dat je niet op televisie zegt, nou, het is een epidemie. Op radio zegt, het is een erge epidemie. En dat je online zegt, het is een hele erge epidemie. Ja, ja, daar willen we natuurlijk consequent in zijn.
Interessant daarin is Mustafa Margadi, die verslag doet vanuit Italië. Natuurlijk een waanzinnig getroffen gebied. Die had een tweet waarin hij melding maakte van 475 doden. En daarin het woord ijzingwekkend gebruikte. Daar kreeg hij kritiek op Twitter. Vind je dat terecht?
Nou, de discussie over de woorden die je gebruikt om gebeurtenissen te omschrijven en om die betekenis te geven. Wat ik zei, die is van alle dag, die is van elke dag op de redactie. En daar moet je natuurlijk dan bijvoeglijke naamwoorden bij gebruiken om dat te omschrijven, om dat aan te duiden. En dan is het gesprek over, is zo'n woord, in dit geval is ijzingwekkend, is dat nou te scherp? Is dat te veel? Gaat dat van betekenis naar je eigen mening? Ik had hier geen moeite mee. Ik zag hem toevallig heel snel voorbij komen nadat hij het deed. Omdat ik denk dat het op dit moment was het denk ik gepast, omdat het iets liet zien van hoe ver de ziekte gaat, hoe ver corona gaat, hoe diep het ingrijpt en hoe onvoorstelbaar het is en wat het met mensen doet. Dus het is altijd, een woord is op zichzelf niet goed of fout. Het gaat altijd om de context waarin je het gebruikt. Dus ik denk dat het nu best kon. Maar dat niet wil zeggen dat je het morgen ook moet gebruiken in misschien een andere context.
Ja. Inmiddels is Jan van der Putten aangeschoven voor het laatste coronanieuws.
NPO Radio 1.
Het coronavirus.
Ja, de gemeente Zandvoort en Bloemendaal hebben de parkeerterreinen bij de stranden afgesloten. Ze sturen dagjes mensen en recreanten terug. De overheid heeft een LL-alert verspreid met de oproep aan het publiek om 1,5 meter afstand te houden om verspreiding van het virus te voorkomen. Want de drukte op het strand en in parken en in de natuur leidde gisteren tot boze reacties. Diverse burgemeesters en politici doen net als gisteren een oproep om niet massaal de natuur in te trekken. En Natuurmonumenten die doet ook die oproep. Blijf weg, mensen. Dan heeft de Spaanse regering de noodtoestand vanwege de corona verlengd met 2 weken. Dus nog eens 15 dagen erbij. Correspondent in Spanje Rob Zoutberg. Waarom doen ze dat, Rob?
Nou, er zitten een aantal redenen bij. Ten eerste natuurlijk omdat je de effecten van zo'n lockdown, van zo'n afgrendeling, pas na die 2 weken gaat merken. We zitten nu 1 week, zitten we hier opgesloten. Dus eind volgende week nog 2 weken erbij. Pas vanaf dat moment, zeggen hier de epidemiologen, gaan we zien dat de piek zich gaat afzwakken. Dat de piek in het aantal besmettingen gaat afnemen. Tot nu toe zijn de berichten nog steeds hier behoorlijk heftig. Bijna 10.000 besmettingen is het nieuws vandaag alleen al in Madrid. Op een totaal van 30.000 besmettingen in het hele land. En wat ook veel indruk maakt is het aantal doden hier in 1 etmaal gevallen in Spanje. 400 afgelopen 24 uur. Komt het totaal hier op ruim 1700 doden door het coronavirus in Spanje.
Ja, wanneer komen daar weer nieuwe cijfers van vandaag bij, denk je?
Nee, dit zijn de laatste cijfers van vandaag die we nu horen. Hè. Dus dit is de teller waar we nu op staan. Maar nogmaals, dat aantal grote indruk hier op me maakt. 10.000 besmettingen. Alleen is al in de stad waar ik woon.
Ja, hoe houden mensen dat vol? Want nou nog eens 15 dagen erbij.
Ja, nou, ik moet jou zeggen, mensen zijn toch ongelooflijk gedisciplineerd. Dat valt me echt op. Kijk, er zijn natuurlijk problemen in het land. Mensen worden aangehouden. Er worden arrestaties ook gedaan van mensen die zich verzetten tegen die lockdown. Want dat gebeurt ook. Maar het zijn echt uitzonderingen. Het valt mij op hoe keurig eigenlijk iedereen zich houdt. Hier op straat is het ongelooflijk rustig. Er komt bijna niemand voorbij. Mensen gaan alleen maar naar de supermarkt en weer naar huis toe. Mensen houden zich er echt goed aan. Er wordt ontzettend veel geïnternet, dat zie ik ook. 80% is het internetgebruik omhoog gegaan. Ja, mensen zitten thuis en kijken zich suf aan televisie. Hebben veel contact via Skype. Ja, zo komen ze erdoor.
Ja, dus nu nog een week en dan daarna weer nog 2 weken, zeg maar. Dat zijn die nieuwe maatregelen in Spanje. Rob Zoutberg, dankjewel.
Dankjewel, Jan van der Putten. In gesprek ben ik met Marcel Gelaaf, hoofdredacteur van het NOS Nieuws. We hebben mensen opgeroepen om ook vragen te kunnen stellen via de NPO 1 Radio 1 app. We krijgen er eentje binnen van Ingrid. Wat ik mis, zegt zij, wat ik mis in de berichtgeving is hoeveel mensen genezen zijn van corona. Want dat zijn berichten waar we misschien wel weer een beetje hoop van krijgen ook.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat gevoel is natuurlijk heel belangrijk. Dat je ook probeert te laten zien dat er ook een andere kant is dan alleen maar. Want die andere kant is er natuurlijk. Alleen cijfers daarover, ik ken ze niet. Voor zover ik weet zijn ze er niet. Wat natuurlijk ook komt omdat bij heel veel mensen niet vaststaat of ze corona hebben. Het testen gebeurt maar beperkt of niet meer. En het vaststellen of iemand dan ervan genezen is, ja, gaat dan eigenlijk ook niet. En wat wij natuurlijk niet willen is daar maar een slag naar slaan.
Nee, dus ik maar denk dat er is helemaal het geen cijfers uitgezocht? Zijn. Want ik zie wel degelijk wel eens dingen langskomen in berichtgeving. Misschien niet van de NOS, maar of in de krant of zo.
Nou ja, er zijn ongetwijfeld mensen die ervan genezen zijn. Ik zat net ook een berichtje te lezen waarin iemand vertelde dat hij ervan genezen was. Maar of je dat dan ook kan kwantificeren. He, of dat bij 100.000 mensen is of 200.000.
Nee, maar
je
kunt natuurlijk als NOS denken, oké, dit berichtje, waar kwam dit vandaan trouwens, wat je nu net las?
Nou, ik weet even niet meer of het binnenland of buitenland was.
NOS of niet?
Nou, ik stond allerlei 3 dingen tegelijk te doen, weet ik even niet meer.
Maar goed, je kan denken, oké, weet je wat, die persoon gaan wij eens even interviewen. Het gaat erom dat je ook die mensen aan het woord laat.
Ja, nee, de andere kant zeker. Wat ik zei al eerder, we proberen soms ook op televisie, bijvoorbeeld aan het eind van het NOS Journaal, ook even de andere kant te laten zien. Hè? De nieuwe initiatieven van mensen om anderen te helpen. We hebben bijvoorbeeld beeld laten zien van het zingen voor een bejaarde, voor een verzorgingstehuis. Misschien kunnen we dit ook een keer doen.
Ja. Na China, waar het natuurlijk allemaal begon, breidde het virus zich uit naar andere landen. Thailand, Japan en later natuurlijk naar Europa. Een van de meest getroffen landen is Italië. Daar ligt het sterftecijfer inmiddels hoger dan in China. Jullie correspondent daar is Mustafa Margadi, die zei ik net al. Die ging er in het begin nog volop op uit, zoals hier. Samen met NOS-collega Matthijs van der Wiel in een door corona getroffen dorpje.
Welkom bij een live-uitzending op Facebook en op YouTube van de NOS. Mijn naam is Matthijs van der Wiel. Naast me staat Italië-correspondent Mustafa Margadi. En we staan aan de rand van het rode gebied in Noord-Italië. Het plaatje, ik moet het even oplezen hoor. Casa Posterlengo. Weet je het al uit je hoofd?
Casa Posterlengo.
Ja, 10 keer geoefend.
Ja, inderdaad.
Hier staat de politie, een afzetting. Staat hier de hele dag met meerdere wagens. Soms mag er iemand door. Heel veel mensen mogen er niet door. Mustafa, wat is dit?
Dit is een van de vastgestelde afzettingen die door de regering is ingesteld nadat men wist dat de brandhaard eigenlijk in deze regio was. Hier zijn 10 dorpjes, waaronder... je moet het toch oplezen, dat dorpje. Casa Posterlengo.
Ja, dit is een live verslag van Mustafa in een uitzending dus op Facebook en ook YouTube. Over vernieuwend gesproken trouwens.
Ja.
Of niet?
Live verslag is natuurlijk in die zin van alle tijden...
Nee, maar ook op
radio,
Facebook
televisie,
en YouTube?
Al tientallen jaren gebeurt. Maar op Facebook en YouTube doen we dat op momenten waar dat kan natuurlijk ook. Omdat daar ook ons publiek daar ook is. En ja. Wij gaan daar waar ons publiek is.
Dit is eerder gebeurd, ook op Facebook.
Zeker. Okay. Ja, zeker. Dat is dus in die zin is het niet ongebruikelijk. Nee. Het is misschien aardig om te zeggen dat ik net een appje krijg van Mustafa, die mee zit te luisteren. En die zegt dat er in Italië ruim 6000 mensen beter zijn geworden. Dus daar is daar wel een cijfer van bekend.
Oké, goed zo. Nou, is goed te horen. 6000 beter geworden. Hij was daar, Mustafa zit mee te luisteren. Die zit in Rome.
Ja.
In quarantaine volgens mij in zijn eigen huis.
Ja, maar dat geldt niet zozeer voor hem, hè. Dat geldt voor heel Italië.
Ja, natuurlijk.
Ongeveer.
Iedereen moet thuis blijven. Ja. Ja. Hij doet verslag vanaf zijn balkon, volgens mij. Als hij een stand-upper heeft, dan zien we hem vanaf zijn balkon.
Ja, maar dat gebeurt wel vaker, hoor. Gewoon thuis vanaf het balkon. Ja. Met de stad waar je bent op achtergrond. De moderne techniek maakt het mogelijk om dat zo te doen. Daar waar je vroeger echt naar studio's en zo moest.
Maar zijn bewegingsruimte is dus nul geworden inmiddels.
Ja, die is natuurlijk heel beperkt.
Ja.
Dat leven we natuurlijk na. Dat leeft hij natuurlijk na. De lokale regelgeving als het gaat om corona. Maar we vinden het wel belangrijk natuurlijk om ook te beschrijven wat er in andere landen gebeurt. Zeker in Italië, waar natuurlijk corona nu heel veel slachtoffers maakt. Dus we besteden er wel aandacht aan, maar we gaan er niet zelf dichtbij.
Nee, want de beelden die wij dan dus in het NOS-journaal zien vanuit Italië worden gedraaid door Italiaanse ploegen gewoon door de nieuwsuitzendingen daar.
Ja, gisteren zat er bijvoorbeeld een stukje in het NOS-journaal van beeld uit een ziekenhuis in Bergamo, was het geloof ik. Dat was heel, heel indrukwekkend en bijna beangstigend beeld.
Ja, dat, overvol.
Dat was niet door de NOS zelf gedaan. Dat kwam van de Italiaanse televisie, denk ik, En dat gebeurt heel veel. De televisieorganisaties, zeker de publieke televisieorganisaties, werken heel veel samen in wat heet de EBU. Europese samenwerkingsorganisatie van publieke omroepen. En het uitwisselen van beeld en informatie, dat gebeurt in die context al tientallen jaren. Ja. Zo gaat er ook beeld van ons naar andere Europese partners, ook daarbuiten trouwens. Zo ben je elkaars correspondent. En dat voorkomt dat je zelf naar al die landen moet, wat je natuurlijk ook nooit allemaal kan doen.
Nee, maar
goed,
hij woont daar. En normaal gesproken komt hij met zijn eigen verslagen. Maar dat mag dus nu niet meer.
Nee, dat kan niet meer. En sowieso, je kan natuurlijk als correspondent van de NOS in een land, als je daar alleen bent, of soms heb je hulp van een producer, kan je natuurlijk ook nooit zelf alles bijhouden en zelf alles in beeld brengen. Dus wat onze correspondenten vooral proberen te doen, is context te geven, achtergrondonderwerpen te maken, eigen invalshoeken te kiezen. Omdat het, zeg maar, de grote nieuwsfeiten komen toch wel tot ons.
Maar hij zit dus vanuit zijn eigen appartement in Rome te bellen om achtergrondinformatie te verzamelen.
Normaal is dat de werkwijze. Vanuit je eigen huis of vanuit een werkkamer. Sommigen hebben een kantoor of sommige correspondenten zitten in een gebouw waar heel veel correspondenten zitten om allerlei faciliteiten te delen. En zo de kosten te drukken. Dat doen we bijvoorbeeld in Washington. Maar dat is een beetje de werkwijze. Je produceert gebeurt. In de zin van, je probeert de onderwerpen die je interessant vindt, die we hier in Hilversum willen uitzenden, te maken. Daarvoor gaat hij op pad, daarvoor reist hij door heel Italië heen. Maar dat is nu natuurlijk heel onverstandig en dat doen we natuurlijk niet.
Bel jij ook met ze? Ik bedoel, Sjoerd en Daas zitten dus in China, daar gaat het, lijkt het nu in elk geval beter te gaan. Bel je ze wel eens om ze een hart onder de riem te steken?
Ja, dat is natuurlijk in eerste instantie is dat aan de leiding van de buitenlandredactie. We hebben iets van 35 correspondenten. Het grootste deel is part-time. Is freelance en werkt part-time voor ons. Maar zeker, ik probeer contact te onderhouden met correspondenten. Zeker als het gaat om correspondenten die in een gebied zitten of onderwerpen gedaan hebben die veel van hun vroegen. Zoals Sjoerd in die periode, dat hij daar zo actief was. Of correspondenten in het Midden-Oosten die daar de conflicten verslaan. Dus ik probeer zeker op de achtergrond.
En ben jij dan van de voorzichtige soort? Zeg jij dan eerder, doe maar niet, Sjoerd? Of zeg jij eerder, nou, Sjoerd, heel belangrijk?
Nou, nogmaals, het is vooral op dagelijkse basis aan de leiding van buitenland. Hè, want de redactie is groot, werkt 24 uur per dag. Er werken meer dan 400 journalisten. Dus dat moet vooral niet op één persoon hangen. Wat wij vooral proberen te doen is vragen te stellen. Aan de correspondenten te vragen van hoe zie je dat, welk risico ga je daar aan, vinden we dat aanvaardbaar? Omdat de ervaring leert dat de man of vrouw, de collega ter plekke, toch zelf veel beter kan beoordelen wat wel kan en niet kan. En vanuit grote afstand is dat veel moeilijker. Dus we hebben daar natuurlijk een hele substantiële, belangrijke verantwoordelijkheid in. Die ervaren we ook zo. Maar het is echt altijd een gesprek samen. En zo'n besluit, wat ik net vertelde over Sjoerd, ga je wel in dat gebied of niet, of blijf je op afstand? Wat vinden we belangrijker? Namelijk dat je vanuit het gebied nu echt laat zien en vertelt wat daar gebeurt. Of vinden we het belangrijker dat je op langere termijn, dus de komende weken, ook verslag kan blijven doen uit China? Het heeft niet zoveel zin om van een correspondent iets te vragen wat hij zelf heel onverstandig vindt. Ja. Dus dat gaat eigenlijk altijd wel samen op.
En het is natuurlijk ook een nieuwe situatie. Ik begreep namelijk dat jullie een veiligheidscoördinator hebben, Peter Tervelde, met wie ze normaal gesproken kunnen overleggen. En in een eerder interview zei Mustafa ook van, normaal gaat het natuurlijk over bommen en granaten. En nu gaat het over of ik zelf eventueel dat virus ook nog kan verspreiden. Ja. Dus het is natuurlijk ook een totale nieuwe situatie.
Ja, we hebben veiligheidsbeleid op allerlei vlakken. Dat geldt zowel in Nederland voor Nederland als we hier verslag zouden moeten doen van rellen of zo, of in het buitenland, of oorlogssituaties of conflictsituaties in het Midden-Oosten. Daar bestaan allerlei afspraken en regelgeving, interne regelgeving over. En het is natuurlijk belangrijk dat bijgehouden wordt en dat daar het gesprek over is met mensen die naar het buitenland gaan. Dus daar hebben we iemand die dat in zijn portefeuille heeft. Dat doet Peter Tervelde. En in dit geval, door corona, komt dat element er natuurlijk bij. En gaat het ook erg over welke veiligheidsmaatregelen neem je nou voor jezelf? Wat voor kleding doe je aan? En waarom doe je dat? Wat is het beleid bij jou in jouw land? En als je dat in beeld doet, wat voor uitstraling geeft dat in Nederland? En praten we er? Al dat soort elementen komt
nieuwe hoofdstukken in de protocollen.
Het is niet alleen voor de journalistiek. Ik denk voor iedereen. Iets wat we niet kennen in ons leven.
Roel Vergouwen.
De Media Week Awards. Met Ron Vergouwen.
Jij ging voor een beetje luchtigheid zorgen.
Ja, en natuurlijk ook laten zien dat Hilversum heel inventief is als het gaat om het toch door blijven gaan van radio- en tv-programma's. En dat moet ook een beetje ontspannen worden. Gisteren was het zaterdagavond. Het is toch een beetje het moment dat je even de boel laat, om het zo maar te zeggen. Het is broodnodig in deze tijden. De NPO die begon gisteren met een nieuwe amusementshow, Hip Hop Stars. Dus een soort Ali B op volle toeren. Best aardig programma, kijken terug zou ik zeggen. Maar ik wil me eigenlijk focussen op een programma dat eigenlijk veel toepasselijker is in deze tijd. Bij RTL 4. Ik zou bijna willen zeggen, Margreet, maatschappelijk amusement in deze tijden. All You Need Is Love. Vind je niet? Ja, dat is toch wat we kunnen gebruiken. En ja, kijk, All You Need Is Love was de laatste jaren een beetje uitgemolken. Kunnen we toch wel zeggen. Hè? De kijkcijfers daalden ook een beetje. Maar in deze crisis laat Dr. Love, Robert den Brink, op goed geïmproviseerde wijze zien dat liefde nu belangrijker is dan ooit.
Welkom bij All You Need Is Love. Ja, alles is anders voor iedereen, overal. Vanavond gaan we mensen verbinden via livestreams. Voor ons zijn dat dan natuurlijk lovestreams. En we vliegen boven Nederland om zoveel mogelijk liefde uit te strooien. En ik sta hier natuurlijk in een lege studio. Maar het publiek is er wel bij, want dat zit thuis. Jongens, welkom allemaal. Jullie kijken live mee. Gezellig.
Ja, mensen die elkaar in de armen vliegen, dat is volgens de tv-wetten toch wel iets pakkender dan mensen die elkaar via een scherm toespreken. Maar ja, in deze tijd gaat liefde toch door schermen heen, zou ik zeggen.
Absoluut.
Ik weet niet of Marcel een fan is van dit programma, maar ik kan me toch voorstellen dat je... Ja, dit zijn programma's waar ook mensen behoefte aan hebben, behalve het nieuws natuurlijk nu.
Ik heb het niet gezien.
Nee, dat snap ik.
Ik zou niet weten wat me vooral valt in wat je zegt. Is dat elkaar in de armen vliegen lijkt mij strijdig met 1,5 meter afstand houden.
Tuurlijk, ja. Nee, maar goed, er zitten nog elementen in van die eerder zijn opgenomen natuurlijk. Dus dat kunnen ze dan laten zien. Dat zegt Robert dan ook. Dus dit gedeelte is eerder opgenomen. Maar goed, ja, tegenwoordig videoverbindingen via Skype en FaceTime. Het is ook de redding van menig tv-programma. Ook bij de Voetbal zonder Voetbal talkshow tegenwoordig. Veronica Insight, vaste gast Jan Boskamp. Die zit normaal in de studio, maar die heeft zich nu in zijn huis in België in quarantaine gezet. Dus ja, die praten mee via FaceTime. Maar ja, dan zie je toch dat zo'n telefooncamera hanteren, dat die daar niet echt voor in de wieg is gelegd.
Jan, we hebben verbinding volgens mij, Jan. Ja, zie je wel, we hebben je. Kijk, Jan. Goed, man. Ja, je moet er wel iets verder van je gezicht houden, dat ding, hè?
Dus
je moet iets...
Ja, Jan, er zijn nu mensen die doen vannacht geen oog dicht, hè?
Die zitten te dicht op, Jan.
Want we kijken zo recht in je neusgaten.
Klootzakken, jongen.
Ja, mensen moeten nog een beetje getraind worden, hè, in dat zelffilmen. Sommige mensen hebben daar moeite mee. TV-shows nemen allerlei maatregelen voor hun mensen. Overigens, net voor de uitzending zaten wij te kijken hier naar Buitenhof. Wat nu natuurlijk bezig is. Op dit moment Buitenhof zit in het decor van WNL op zondag. Wij dachten, is dat vanwege corona? Nee, er is gewoon alleen een netwerk overbelast. Dus dat is er aan de hand. Daarom zit Buitenhof nu even in een ander decor. Maar er is geen studiopubliek meer. Presentatoren zitten extra ver uit elkaar. Bij Op1 hebben ze de tafel omgedraaid. Zodat de presentatoren extra ver uit elkaar kunnen zitten. En bij Dit Was Het Nieuws zijn de teamcaptains en hun gasten gescheiden van plexiglas. Hebben we het weer, wat natuurlijk ook bij de NOS in de regieruimtes te zien is. Omdat die teamcaptain en die gasten dicht op elkaar zitten. En dat is natuurlijk weer aanleiding voor grappen.
Je zult thuis misschien denken, waarom staan die schermen aan de zijkant? Nou, dan kunnen ze daar vast een beetje wennen als ze volgende week bij het UWV zitten.
Dat was geen week.
Nou, contact,
ja, we hadden bijna contact.
Ja, je kunt hier een ballista onderdoor schuiven. Ja.
Vraag even of die een tankpas heeft. Net als...
Zegeltjes! Ja. Ik ben een komiek die in een werkelijk totaal bizarre situatie een televisieprogramma aan het maken is. Hey, blijf er vanaf, hè? Ja. Van mijn glazen raam. Ik heb een zeemje bij me zometeen.
Ik vind het ook goed dat jij geen ramen hebt. Waarom?
Ja. Maar die stonden hier wel. Het geluid vond ik zo kut dat ik nu gewoon ben opgeofferd. Ja. Het succes van het programma.
Ja, ik ben blij dat dat programma nog doorgaat. Vanavond ook weer Lubach. Benieuwd welke draai hij geeft aan deze week. TV-moment van de week. Ja, ik denk dat een hoop mensen het gezien hebben, maar ik kan er niet omheen. Een ontroerend stukje tv uit De Wereld Draait Door. Alweer De Wereld Draait Door. Ja, het spijt me, maar dat programma is echt bezig aan een ongekend prachtige laatste maand. Vrijdag kwam André van Duin langs en hij verraste Matthijs met een lied van zijn grote held Charles Aznavour. En Matthijs hield het niet droog.
Het TV-moment van de week.
Dus even vertalen. Ik denk, ik ga het weer voor je zingen. Gewoon als surprise, La Bohème. En ik hoop dus, en vooral jij, dat je het mooi vindt, goed?
Jij verrast mij nu. Ja. Mij wordt nu veel gevraagd. Ja. Wat is het hoogtepunt van 15 jaar DWDD? De pre-show, zoals wij het noemen, het voorprogramma voordat het 7 uur wordt. Ja. Toen jij dat voor mij zong. Ja. En toen jij tegen mij zei, ik heb dit speciaal voor jou vertaald. Ja. Dat is een van de hoogtepunten van 15 jaar DWDD. Ja, daar kwam voor mij zoveel bij elkaar. A, het ontzettend lieve gebaar van je. B, ik denk aan mijn vader en mijn moeder, jouw grootste fans. Ja. Ook fans van Charles Aznavour. Ja. En dat is lief. Dat is
nou, dat vind ik,
ja, dat vind ik echt heel fijn.
Nou, dan komt het goed terecht in ieder geval. La Bohème. La Bohème. Ach, we waren jong, we hadden tijd in overvloed.
La Bohème. La Bohème. Ja.
Ontroerend.
Ja, dat is mooi.
Ontroerend om te zien dat Matthijs zo emotioneel is. Ja. Dus als je het gemist hebt, kijk het nog even terug. Het is ook prachtig in beeld gebracht. Komende vrijdag, de allerlaatste aflevering van De Wereld Draait Door. Ik denk dat het moeilijk wordt om hier overheen te komen.
Ja. Dat denk ik ook. Ja. De radio, hè?
De radio dan. Ja, we laten dan toch ook nog maar wat grappige momenten horen. Tips zijn welkom via deperstribune.nl of mijn Twitter-account @ronvergouwen. In Langs de Lijn en Omstreken. Daar hadden Henk van Steeg en Robert Meder een gesprek over thuisfitnessen. Dat is helemaal in, hè, door de crisis. Deze man had er wel een heel aparte fitnessoefening bedacht.
Wouter, jullie hebben ook een creatieve aanpak gekozen via het platform Instagram. Wat doen jullie?
Touwtjes springen met een strijkijzer. Dat moet je toch echt even uitleggen.
Touwtjes springen met een strijkijzer, ja.
Hoe werkt dat dan? Hoe spring je touwtje met een strijkijzer?
Nou ja, je kan gewoon het draadje gebruiken daarvan. Ik zou niet het strijkijzer zelf in het midden plaatsen. Ik bedoel...
Ik dacht gewoon niet uit.
Jolande van der Velde dan, van de ANWB, die moest de files lezen hier op NPO Radio 1. Maar in gedachten zat ze nog op een andere zender, denk ik. Jolanda.
Ja, we hebben nog een file, Jeroen. Jurgen.
Ja, zeg maar Bert.
Ja, deze week hier in de nacht op NPO Radio 1 was presentatrice Lisa Konings niet zo gefocust. En laat dat nou juist de naam zijn van het programma dat ze presenteert. Focus.
Goedenacht en welkom bij Focus. Er gaat hier even iets niet goed. Ja, daar zijn we. Oh.
Hans Schiffers dan, die speelt in Arbeidsvitamine op NPO Radio 5... met de meestal wat oudere luisteraars, een radiospel. En als ze het antwoord dan niet weten... dan moeten ze de zogenaamde zure appelvraag beantwoorden. Dat is soms een beetje een gênante vraag. En deze week was er een kandidaat die daar geen enkele moeite mee had.
De zure appelvraag.
Ja, dan moet ik hem toch aan je stellen, hoor.
Wat was je grappigste date?
Oh.
Mijn grappigste date?
Ja.
Nou, die heb ik afgelopen week nog gehad.
Vertel eens, wie was het? Stel.
Een dame van plezier.
Oh, echt?
Ja, tot zover de bloopers en grappige momenten. En dan het radiomoment van de week. Ja, het laat zich raden, denk ik, hè? Marcel, enig idee? Radiomoment van de week... meest indrukwekkende moment van de week?
Nee, ik zou het niet weten.
Iets met muziek?
Hebben we ook nog.
Ik dacht, ik geef je even een...
Nou, er waren 183 Europese radiostations... die op hetzelfde moment op initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn... vrijdag om 16:15 allemaal hetzelfde nummer draaiden.
Het radiomoment van de week.
De komende 3 minuten zijn we allemaal één.
Het begon eerder deze week als een zot idee in het hoofd van Sander Hoogendoorn.
Bijna is het zover.
Voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.
Deze boodschap.
Als het goed is, loop je nooit alleen.
150 radiostations starten hem nu in.
We are all getting together to do this right now.
Gewoon even lekker samen zingen.
Deze is voor jullie.
Voor u allemaal is hier Jerry met de Pacemakers.
You'll never walk alone.
You will never walk alone.
You'll 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 never walk alone.
Never walk alone.
You'll never walk alone.
Never walk alone.
You'll never
Europa toch nog een beetje verbonden.
Jij
op
had
deze...
kippenvel, hè?
Jij ook, zei je.
Ja, ik ook.
Straks, ja.
Maar zei jij?
Ja, nu was het mooi om te horen. Maar op dat moment zit ik al in mijn eerste dagelijkse telefonische vergaderingen.
Ja, het is je ontgaan, bedoel je.
Het is
ja,
ontgaan,
ik kan me daar alles bij voorstellen, want jij bent echt heel druk. Dus dat begrijpen wij heel
absoluut.
Goed. Maar je hebt het even op deze manier nog kunnen horen via Ron Vergouwen zijn rubriek.
Zeker.
Dankjewel, Ron.
Tot volgende week. En ja, voor de volgende hou ik weer mijn hart vast.
Ja,
zeg ik dan altijd. Ja,
ja, bizarre tijden zijn het. Dat hebben we al eerder gezegd. Marcel Geloof is mijn gast, hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Een druk man. Ja, want er is natuurlijk ongelooflijk veel behoefte aan objectieve berichtgeving. Journaaluitzendingen worden, dat zei je al, elke dag door miljoenen mensen bekeken. En er kwamen ook speciale uitzendingen met feiten en fabels. En de eerste was 27 februari met Rob Trip.
Goedenavond. Het coronavirus breidt zich steeds verder uit over Europa. Het is inmiddels een kwestie van tijd dat het ook in Nederland besmettingen zal veroorzaken. Is Nederland daar voldoende op voorbereid? Wat gaat het betekenen voor de Nederlandse samenleving? Waarover moeten we ons nou wel en waarover misschien ons helemaal geen zorgen maken? We worden overspoeld met informatie al dagen, wekenlang. En de vraag is, wat klopt er en wat klopt er niet?
Ja, dat werd ongelooflijk goed bekeken ook, hè?
Ja, miljoenen mensen keken daarnaar. Wij vonden het belangrijk om dat te doen en de NPO ook. Omdat we dachten dat het goed zou zijn om wat meer in rust op een rij te zetten. Wat er nou allemaal speelt en wat de feiten en de fabels rond corona zijn. Dus daarom hebben we zoiets iets toevoegends aan het NOS Journaal gedaan. Er kwamen ook duizenden mails van buiten van ons publiek binnen met vragen. Dus het laat denk ik zien het belang van het laten doorwerken van de journalistiek. Omdat we door middel van de journalistiek het informeren van iedereen over wat er gebeurt en wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. En wat vooral ook onzin is en onwaar is en onjuist is. Om daar ruimte aan te geven.
Ja, dat moet ook een bijzonder gevoel zijn eigenlijk. Dat jij de hoofdredacteur bent van een organisatie die ongelooflijk belangrijk is nu.
Ja, nou ja, laten we dat niet overdrijven. We zijn in het begin al, wat er nu in de zorg gebeurt, is echt veel heftiger als je daar werkt. En de verantwoordelijkheid die daar gedragen wordt en de besluiten die genomen moeten worden. Ik denk dat de hele redactie, dat de journalistiek in den brede dit ervaart. De NOS als grote organisatie die veel mensen bereikt, dat is natuurlijk niet ongewoon. Ik werk al een paar jaar bij de NOS, of al wat langer bij de NOS, dus in die zin ken ik het wel. Maar
ja, ken je dit gevoel?
Nee, dit gevoel niet, maar een groot publiek bereiken natuurlijk wel. Ja. Maar ik denk dat op de hele redactie er een heel diep besef is van het belang van wat we nu doen, in de zin van informeren en iedereen helpen bij zijn meningsvorming.
Ja, hiervoor zijn we op aard, toch? Eigenlijk.
Verkrijgen over wat je wel en niet moet doen en wat er plaatsvindt. Dat ervaren we als een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Ja. Doen we met z'n allen heel erg ons best voor. En dat is nu natuurlijk wel extra, zeker.
Komt nog een reactie via de app binnen van Barbara. Moet er niet minder aandacht besteed worden aan de leeftijd van de overledenen? Want hierdoor wekt het de indruk dat jongeren onschendbaar zijn voor dat coronavirus.
Ja, dat denk ik niet. Hiervoor geldt wat elke dag geldt. Namelijk, we willen gewoon feitelijk zijn. En als het vooral oudere mensen treft, moeten we dat gewoon vertellen, dat het vooral oudere mensen treft. Dat betekent niet dat jongeren het niet zou kunnen bereiken. Maar dit soort mechanismen proberen we juist altijd voor te waken. We zenden iets niet uit omdat het effect zou kunnen hebben. We zenden uit wat het is. Althans, dat is altijd de doelstelling.
Ja.
Dat is altijd wat ze proberen te doen.
En dat is nou net de keuze.
Voor te vinden.
Dit zijn
en
de feiten.
De keuze. En daar moet je dan in dit voorbeeld zeker ook misschien ze nu en dan nadrukkelijker bij vertellen dat het ook jongeren kan betreffen. Dus in die zin is zo'n reactie weer een steun in de rug. Maar dat moet er niet toe leiden dat je dingen niet vertelt.
Wat staat er deze zondagmiddag nog op jouw programma?
Nou, ik ga dadelijk weer naar huis. Dus ik kan deze dag vooral gebruiken om even iets voor mezelf te doen en een beetje te ontspannen. Vandaag valt het allemaal wel mee. Maar ja, vanaf morgen zal het best wel weer druk zijn, denk ik.
Ja, vanmiddag nog even in de tuin of
nee,
even Netflix?
Daar was ik wel even klaar mee gisteren.
Met die tuin?
Na anderhalf uur ben ik dat dan weer zat. Dus meer de afdeling is noodzakelijk dan een hobby. Misschien wat lezen of zo. Misschien kan ik lekker buiten zitten, in de tuin.
Dat denk ik, in die keurig opgeruimde tuin. Ja.
Uit de wind.
Nogmaals, ongelooflijk dank voor je komst. Want het zijn drukke tijden voor jou als hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Ik was in gesprek met Marcel Gelaf. Heel veel sterkte ook trouwens in deze bizarre tijden.
Dank je wel.
Ja. En jullie hadden de Feiten en Fabels extra uitzendingen. En het NOS heeft ook verzorgd de coronaspreekuren. En vanavond verzorgen wij die. Als Max, tussen 6 en 7 voor alle vragen van luisteraars. Na het nieuws neemt de AVRO Tros het van ons over met 1 Vandaag voor alle updates over corona. Daarna Langs de Lijn en zoals ik net al zei, om 6 uur ben ik er weer met het corona-spreekuur. Alle vragen over corona te stellen via de NPO 1 en Radio 1 app. Heel graag tot vanavond 6 uur en een fijne dag. Dag.
Een programma van Max.